Het zal je maar gebeuren dat er een engel bij je komt. Heb jij al eens een engel gezien? Of heb je Gods stem alles gehoord in je leven? De tijd van Advent en helemaal als we Lucas 1 lezen is een mooie tijd om op zoek te gaan naar de stem van God in je leven. Wat zegt Hij tegen mij? En wat ga ik daarmee doen? En dat zijn twee vragen die echt horen bij een mens, man of vrouw, die graag leerling van Jezus wil zijn en als discipel door het leven wil gaan. Er zijn ook mooie momenten, speciale momenten waarop je die vragen kunt stellen. En soms moet je een keuze maken in je leven. En dan kun je met mensen over praten, dat is goed. En je kunt daar veel over nadenken. En het is ook goed om je af te vragen, wat zegt God tegen mij? Er kunnen unieke gebeurtenissen in je leven zijn. Moeilijke gebeurtenissen of ook mooie gebeurtenissen die je echt even stilzetten. En ook op zo'n moment kan het zo goed zijn om die vragen te stellen. Wat zegt God nu tegen mij en wat ga ik daarmee doen? Soms staan we stil bij onze plek in de kerk. Welke plek neem ik in? Wat kan ik daarin doen? Wat moet ik daarin doen? Wat zegt God tegen mij? En wat ga ik daarmee doen? Dus het verstaan van de stem van God is iets wat thuis hoort in het leven van mensen die leerling van Jezus willen zijn. En ik zou u willen uitnodigen, heb ik vanmorgen in de Plantagekerk ook gedaan, om in deze weken van Advent dat eerste hoofdstuk van het Lucas-evangelie tot basislectuur te maken. Als je eens wat tijd hebt om Bijbel te lezen, pak dan steeds opnieuw Lucas 1 erbij. En je kunt het gerust vaker lezen. En lees het zo dat je erin kunt inleven, dat je je ook afvraagt, oké, wat zegt God nou door deze woorden in Lucas 1 heen tegen mij en wat ga ik daarmee doen? En het mooie van het hoofdstuk uit Lucas is dat we daar mensen tegenkomen die aan de ene kant uniek zijn en aan de andere kant zijn het mensen zoals wij. Vandaag Zacharias. En dan moeten we erop letten als Lucas zijn verhaal gaat vertellen, dat hij dat doet op een manier die de lezer in de eerste instantie doet denken, hé, hier volgt weer zo'n verhaal dat we wel kennen uit het Oude Testament. Er wordt weer een verhaal verteld, een oud-testamentisch verhaal. En daarmee wil Lucas zoveel zeggen als dat het verhaal wat al eeuwen gaande is, dat verhaal gaat verder. We stappen dus niet zozeer het privéleven binnen van Zacharias en Elisabeth, dat ook. Maar we worden allereerst meegenomen in dat grote verhaal van God dat al heel lang geleden begonnen is. Waar steeds weer mensen werden aangesproken door God. Steeds weer kwam God bevrijdend en reddend mensenlevens binnen. Maar het was al een tijdje stil geworden in Israël. Veel Israëlieten hadden de hoop ook wel een beetje opgegeven. Hoe zal het verder gaan? Komt er nou eens een keer verlossing? Maar er waren mensen die wachten nog, die hadden nog verwachting, die waren nog in verwachting. Daar hoorden Zacharias en Elisabeth bij. Want we stappen dus ook wel hun leven binnen. En het eerste wat we eigenlijk proeven als we hun huis binnenstappen, daar staat ze waren al oud en ze hadden geen kinderen. Omdat Elisabeth die niet kon krijgen. En dan voelen we allemaal wel aan dat we een wereld vol verdriet binnenstappen. Stil verdriet. Want ze hadden er zo naar verlangd om kinderen te krijgen. Elisabeth en Zacharias. En er waren geen kinderen gekomen. In de Bijbel in gewone taal staat Elisabeth dat ze ze niet kon krijgen. Er staat eigenlijk dat ze onvruchtbaar was. En dat betekent, er waren gewoon geen kinderen gekomen. En dat is een diep verdriet in het leven van Zacharias en Elisabeth. En ook in dat diepe verdriet komt God binnen. Maar dat is toch niet het eerste waar het hier om gaat. En dat proeven we alleen al aan de naam Zacharias. Want wat betekent die naam Zacharias? Die naam betekent bij de Heer is gedachtenis. Dat klinkt een beetje ouderwets en als we dat in normale taal zeggen, dan zou ik het zo zeggen, God zal ons niet vergeten. God zal ons niet vergeten. Dat was de naam Zacharias. Toen Herodes koning van Judea was, was er een priester die de naam droeg, God zal ons niet vergeten. Dus zo komt het verhaal weer op gang. Bij Zacharias en Elisabeth, twee oude mensen. En bij oude mensen denken wij misschien meteen aan 80 plus. Maar het zou ook best iets van 60 plus geweest kunnen zijn. Oudere mensen, senioren. En daar gaat het verhaal nu beginnen. En deze twee senioren mensen, die staan als het ware model voor de rest van Israël. De mensen die waren blijven hopen dat er een keer herstel zou komen. Heel veel mensen hadden afgehaakt in Israël. Het zal mijn tijd wel duren, maar er was een gelovige rest in Israël. En daar staan Zacharias en Elisabeth model voor. Zacharias en Elisabeth waren eerlijke mensen die zich heel precies hielden aan alle wetten van God. Het waren gelovige mensen. Het waren integere mensen. Het waren vrome mensen, om met een wat ouderwetse woord te zeggen. Rechtvaardige mensen. En ze hielden van God. En ze hielden van Gods regels en van Gods wetten. Ik kan me zo voorstellen dat dagelijks Psalm 119 klonk in het huis van Elisabeth en Zacharias. Hoe lief heb ik uw wet. En tegelijk is dat huis waar we even binnen mogen stappen, dat huis van dat stille verdriet, is ook een huis waarvan wij menselijkerwijs gesproken zeggen, daar kan natuurlijk helemaal niets nieuws beginnen. Het is de rest van Israël en het is eigenlijk het einde verhaal. Als je iets nieuws kunt verwachten, dan toch niet hier. En toch gaat het verhaal dat in het Oude Testament begonnen is en dat ook door die periode tussen de beide testamenten in een beetje stil is gevallen, toch gaat het verhaal hierdoor, juist bij deze oudere mensen. Op een goede dag mag Zacharias, die priester is, dienst doen in de tempel. Dat gebeurde maar twee keer per jaar dat je als afdeling mocht meedoen en het gebeurde eigenlijk maar één keer in je leven dat je aan de beurt bent om het offer te brengen, zoals het hier staat. De priesters gingen met elkaar loten om te bepalen wie het offer moest brengen. Zo deden ze het altijd. Het lot wees Zacharias aan. Het was zijn geluksdag. Het was de dag van zijn leven. Een dag om nooit te vergeten. En wat gebeurt er op die dag? Op die dag komt er ook nog een engel bij hem. Het is een geweldige dag in het leven van Zacharias. En tegelijk moeten we wel meteen weer vasthouden, wij hebben hier niet te maken met een privépersoon, met Zacharias en alleen maar met zijn huis, zijn gezin. Tenminste, ze waren maar met z'n tweeën, straks hebben ze een gezin. En hij staat hier allereerst als priester. En dus de hemel gaat open door die engel die binnenkomt en die loopt daar niet zozeer het privéleven van Elisabeth en Zacharias binnen. Hij gaat ook niet naar Zacharias en Elisabeth toe in hun huis, maar in de tempel. En buiten staan allemaal mensen te bidden. Dus het hele volk is er als het ware bij betrokken, ook al weten ze op dat moment niet wat er gebeurt. En die engel zegt ook nog, je moet straks, als je een zoontje hebt gekregen, die een naam gaan geven. En dat is niet de familienaam. Het is een naam die in de hemel bedacht is. Johannes. Dus God is hier bezig rond Zacharias, daar in de tempel, om echt een nieuw begin te maken met zijn hele volk. En een van de mooie elementen in die boodschap die de engel heeft. Het eerste wat hij trouwens zegt, je hoeft niet bang te zijn. Dat is in de Bijbel toch wel heel vaak zo. Als er een engel komt, dan zijn de meeste mensen bang. En dan schrik je. En het eerste wat een engel meestal zegt is, wees niet bang. En Zacharias, God heeft naar je gebed geluisterd. God heeft naar je gebed geluisterd. Je vrouw Elisabeth zal een zoon krijgen. Je moet hem Johannes noemen. En het is bijzonder dat die naam genoemd wordt, Johannes. Want wat betekent die naam Johannes? Ik weet niet of hier in de kerk ook mensen zijn die Jan heten, of Johanna, of Johan. Zijn er mensen die een naam hebben die hoort bij Johan of Johannes, Jannie, Janine, noem het allemaal maar op. Het is een prachtige naam. Want de naam Johannes is een naam vol vreugde en vol genade. Het gaat ook even verder. Ze zal een zoon krijgen, je moet hem Johannes noemen. Je zult blij en gelukkig zijn. Want de naam Johannes zegt, God is genadig. Maar die zegt eigenlijk altijd, bij God is vreugde. Want in de Bijbel horen genade en vreugde heel nauw bij elkaar. In de taal van het Nieuwe Testament is dat het woord charis voor genade en chara voor vreugde. Altijd als er genade is, is vreugde dicht in de buurt. Johannes, als je Jan heet of Johan, dan is er eigenlijk altijd de naam, de Heer is genadig en de Heer is vol vreugde. Genade van de Heer, vreugde van de Heer, dat is wat er hier in de tempel gebeurt. Je zult blij en gelukkig zijn en zijn geboorte zal veel mensen blij maken. Er zal niet alleen maar blijdschap zijn in het huis van Zacharias en Elisabeth en hun naaste familie, maar veel mensen, het hele volk, zal blij zijn. Want er komt een Johannes. Bij God is genade, bij God is vreugde. Dus zo ontmoeten we Zacharias. De hemel gaat voor hem open. En wat zegt God tegen Zacharias? God zegt tegen Zacharias, ik ga een nieuw begin maken. Jouw vrouw zal zwanger worden en jullie zoon moet Johannes heten. En Johannes zal voor de Heer uitgaan. Wat zegt God tegen Zacharias en wat doet Zacharias daarmee? Wat zegt God tegen mij en wat ga ik daarmee doen? En God kan op veel manieren spreken in onze levens. Ik heb mezelf voorgenomen voor deze adventsperiode om daar alert mee bezig te zijn. Me daadwerkelijk af te vragen, wat zegt God tegen mij? En wat ga ik daarmee doen? Gods stem verstaan. En nou ben ik iemand die dan meteen weer een boek aanschaft om daarover te lezen. Een boek van Dallas Willard, God verstaan. En ik moet mezelf altijd weer toe dwingen om dan niet weer een boek te gaan lezen, maar het gewoon te gaan oefenen. Wat zegt God tegen mij? Dat kan op heel veel manieren. God kan gewoon, en dat is eigenlijk ook wel logisch, gewoon spreken als je de Bijbel open doet. Gewoon de Bijbel open doen, dan spreekt God. Maar God kan ook spreken door iets wat iemand tegen jou zegt. Ik sprak gisteren op een dag in Veenendaal over discipelschap. En daar kwam in een van de pauzes iemand naar me toe en die zei, Jos, je hebt mooie dingen gezegd, maar ik mis één ding. Je hebt iets gezegd over welke geestelijke oefeningen belangrijk zijn in het leven van een discipel. En je hebt er goede dingen over gezegd, maar echt, ik mis één heel belangrijke oefening en dat is de oefening in nederigheid. Wat zegt God tegen mij? En wat ga ik daarmee doen? Ik denk, tenminste voor mij is dat dan een oefening. Komt er inderdaad iemand naar mij toe? Is dat Gods stem die tegen mij zegt, Jos, denk eraan. Als het over discipelschap gaat, dan kun je prachtige verhalen houden. En je kunt mensen oproepen en meenemen in allerlei mooie leerprocessen. Maar een van de belangrijkste oefeningen kon wel eens zijn nederigheid. Dus ik heb denk ik iets van Gods stem verstaan daarin. En ik geef het nu maar ook gewoon aan jullie door. Als je er naar verlangt om een discipel van Jezus te zijn, laat er allereerst ook nederigheid in je leven zijn. Dat je niet denkt van nou ga ik er wat van maken, maar dat je je volkomen afhankelijk van God maakt en in nederigheid je weggaat. Ik zoek even de psalmbundel op. Want vanmorgen zongen we in de Plantagekerk ook psalm 25. En die had ik van de week natuurlijk zelf uitgekozen. En met vers 4 kwam vanmorgen heel erg bij me binnen. Want in vers 4 hebben we net ook gezongen. En dat gaat denk ik over Gods stem verstaan. En dat zingen we natuurlijk al decennia lang. En ik heb het ook heel vaak gezongen in de kerk. En dan staat daar in psalm 25 vers 4. Wie ootmoedig luisteren wil, zal de rechte paden leren. Hij die nederig en stil wandelt in de weg des Heren. Daar komt zowaar die nederigheid weer naar voren, waar gisteren iemand met mij over sprak. Dus die woorden kwamen bij me binnen als woorden die je kunt zingen en die je kunt meedragen in je hart en je hoofd. Woorden die precies gaan over waar het in Lucas 1 over gaat. En waar het in deze adventsperiode wat mij betreft ook over gaat. Hoe kun je Gods stem verstaan? Wie ootmoedig luistert, wil ik ootmoedig luisteren naar de stem van God? En die klinkt op heel veel manieren, op heel veel plaatsen. Maar ik sta er vaak niet open voor. Er zijn zoveel andere stemmen, mijn eigen stem, mensen van andere mensen, de stem van andere mensen, stem van alles wat er in deze wereld er gebeurt. Hoe kan de adventsperiode een periode worden waarin je oefent in het luisteren naar de stem van God? Wie ootmoedig luisteren wil, die zal de rechte paden leren. Hij die nederig en stil wandelt in de weg des Heren. En dan zie ik opeens Zacharias weer voor me. Hij die nederig en stil. Want Zacharias die krijgt zo van de engel iets te horen. Want hoe reageert Zacharias? Wat zegt God tegen Zacharias? Je zult een zoon krijgen. Ik ga door met mijn verlossende werk. En jij mag daar met jouw zoon een hele mooie plek in innemen. En wat gaat Zacharias daarmee doen? Zacharias reageert. Hoe weet ik of dat waar is? Ik ben al oud. En mijn vrouw ook. En we snappen het. Want natuurlijk, hoe zou het mogelijk zijn dat er een kindje komt? Toen zei de engel. En soms is het aardig om dat even zo naast elkaar te zien. Zacharias zegt, ik ben oud. En de engel zegt, en ik ben Gabriel. En ik ben altijd dicht bij God. Op een subtiele, maar wel confronterende manier zegt de engel van Zacharias. Hoe bestaat het nou toch dat je de stem van God niet hoort? Jij gelooft niet wat ik je verteld heb. Dat is vrij hard tegen Zacharias. En misschien valt Zacharias ons ook wel een beetje tegen. Want wij denken misschien bij oudere mensen, senioren mensen, die staan sterk in hun geloof. En dat hadden we van Zacharias misschien ook wel een beetje verwacht. Dat is een priester, zijn hele leven in de tempel. Er wordt zelfs van hem gezegd, hij was eerlijk, hij was integer, hij hield zich precies aan alle wetten van God. En daar staat Zacharias en hij gelooft het niet. En ik hoop dat voor oudere mensen ook een bemoediging mag zijn. He, want soms heb je misschien als ouderen wel eens het gevoel dat je stevig in je geloof hoort te staan. Want je gaat inmiddels al zo lang mee En je hebt al zoveel mogen horen van God. En toch is het ook in jouw leven soms nog zo dat er twijfel is. Dat je de weg ook niet weet. En wat is het bijzonder in Lucas 1? Dat we verderop, heel kort hierna eigenlijk al, een jong meisje tegenkomen. Zacharias en Elisabeth, laten we zeggen 60 plus. En wat zullen we Maria geven? Zullen we zeggen een jaar of 14, 15? Heel jong meisje. En zij krijgt ook de stem van God te horen. Er komt ook een engel naar Maria toe. En wat zegt Maria? Uiteindelijk, ik wil God dienen. Laat er met mij gebeuren wat u gezegd hebt. Dat zijn twee werelden. Een oudere man, een priester, die zegt, ik weet het niet hoor. En een jong meisje, 14 jaar, 15 jaar, ik wil God dienen. En zo hebben we in de kerk elkaar ook nodig, jong en oud. En de ene keer is de oudere degene die zegt, ik wil God dienen. En is het de jongere die zegt, ik weet het niet. En zo kunnen we elkaar meenemen in het helpen luisteren naar de stem van God. En dan gaan we weer terug naar Zacharias. En maar jij gelooft niet, vertelt de engel, wat ik jou verteld heb. Daarom zul je niet meer kunnen praten tot de dag dat het gaat gebeuren. De engel had gezegd, jouw gebed is verhoord. En wellicht dat Zacharias dacht aan het gebed om een kind, hoewel de kans natuurlijk groot is, omdat ze al zo oud waren, dat ze niet meer dagelijks baden om een kind. Maar waar ze wel dagelijks om gebeden zullen hebben, dat is het gebed om verlossing voor Israël. Want zij waren een rest van Israël en zij verwachten dat er iets nieuws zou gaan gebeuren. En eigenlijk zegt de engel, dat gebed is nu verhoord. Dat gebed dat er een nieuwe start wordt gemaakt met het volk Israël, dat God iets nieuws gaat doen. Dus de verhoring van het gebed gaat niet allereerst over die kinderwens, maar die gaat over de wens dat God verlossing kon brengen. En nogmaals, we hebben hier niet te maken met een privégeschiedenis van Zacharias en Elisabeth, dat ook, want natuurlijk kwam het hun eigen leven binnen, maar dit is geen privégeschiedenis, dit is zoals we dat in de kerk wel eens noemen, heilsgeschiedenis. Er wordt hier een weg bewandeld van het Oude Testament naar het Nieuwe Testament toe. De verhalen worden doorverteld. En wij mogen ook er iets van proeven dat wij delen uit mogen maken van het grotere verhaal. We kunnen soms heel erg met onszelf bezig zijn. Ook de vraag, wat zegt God tegen mij, individu? Dat kan ook een hele individualistische vraag zijn. Maar het is heel goed om al lezend ook in dat Lucas-evangelie te ontdekken. Wat is mijn plaats in dat grote verhaal van God? Wat zegt God tegen Zacharias? En wat gaat Zacharias daarmee doen? Nou, Zacharias doet dus niet zoveel. Zacharias reageert in ongeloof. En Zacharias moet iets gaan doen waar hij niet voor gekozen heeft. Hij moet zwijgen. Als hij uit de tempel komt, kan hij niet meer spreken. Met wat gebaren maakt hij duidelijk van, nou, er is wat gebeurd. En dan komt hij thuis bij Elisabeth. Hij zal het wel opgeschreven hebben of zo. Maar hij doet er het zwijgen toe. En dat is wel boeiend om naar te kijken, naar dat zwijgen. Er staat hij stom, hij kan niet spreken. Maar ik denk dat in die maanden die gevolgd zijn, en dat is denk ik leerzaam voor ons allemaal, ook in deze adventsperiode. Ik denk dat in die maanden die gevolgd zijn, dat stom zijn van Zacharias zich verdiept heeft tot zwijgen. En dat is niet hetzelfde. Zwijgen is dat je gaat luisteren. En ik wil een uitspraak doorgeven van Dietrich Bonhoeffer, een bekende theoloog uit de vorige eeuw. Iets om eens op te kauwen, deze periode. Bonhoeffer schrijft ergens, het juiste woord er komt voort uit het zwijgen. En het juiste zwijgen komt voort uit het woord. Dus daar is een paradoxale verbinding tussen woord en zwijgen. Maar laten we in Advent maar eens oefenen met het juiste woord komt voort uit het zwijgen. Meer dan 9 maanden lang heeft Zacharias gezwegen. Hij heeft geluisterd. Hij wilde Gods stem leren verstaan. En als we verder lezen in Lucas 1, dan komen we richting het einde en dan gaat hij weer praten. En dan alle eer aan de Heer, de God van Israël. En dat klinkt heel anders dan van hoe kan ik dat nou geloven. Alle eer aan de Heer van Israël. Hij is gekomen om zijn volk te bevrijden. Daar is het wel. In die periode van zwijgen heeft Zacharias de stem van de Heer verstaan. En als we zo de adventsperiode ingaan, dan is misschien het eerste wat wij kunnen doen en waarin we ons kunnen oefenen, stil worden. En zwijgen. En onder de indruk raken van Gods bevrijdende werk voor zijn volk en in ons leven. Tijd om stil te worden, tijd om te zwijgen en om onder de indruk te raken van Gods verhaal. Niet van mijn individuele verhaal, maar van Gods verhaal. Wij mogen, zoals we hier zitten, deel uitmaken van een groot verhaal. Van een God die alles gemaakt heeft. Een God die bevrijdend aanwezig is in deze wereld. Een God die bevrijdend aanwezig is in onze levens. En discipelschap is misschien ook wel deze vraag. Wat is nou eigenlijk mijn plaats in dat grote verhaal? En ik wil u aanmoedigen om die vragen te stellen. Wat zegt God tegen jou? Vanmiddag of morgen als er iets gebeurt in je leven. Of overmorgen als je in je Bijbeltje leest. Wat zegt God tegen jou? En wat ga je daarmee doen? Laten we nu samen bidden en tijdens het gebed zal er ook een moment van stilte zijn. En dan mag u gewoon stil zijn. Even helemaal niks. Maar misschien dat je ook wilt luisteren naar de stem van God. Iets wat hij misschien vanmiddag speciaal tegen je wil zeggen. Laten we bidden. Vader God, dank u wel dat we de Bijbel mogen lezen. Dank u wel dat we, als we op zoek zijn naar uw stem in ons leven, dat we dan altijd in de Bijbel terecht kunnen en die open kunnen doen en kunnen gaan lezen. En Heer, geef dat het heel vaak mag gebeuren dat de letters op papier tot uw stem worden. Dat we u zelf horen spreken in ons leven. Heer, we danken u voor de geschiedenis die u gaat met uw kinderen, met uw volk. We danken u dat we in deze adventsweken er extra bij stil mogen staan. Dat we verwachtingsvolle mensen mogen zijn. Heer, wilt u ons zo in deze periode ook zegenen en onze verwachting vervullen? En Heer, als we willen oefenen in het luisteren naar uw stem, wilt u ons daarin dan leiden? Dat we ons verhoeden om zomaar onze eigen gedachten meteen als uw stem te benoemen. Maar dat we echt op zoek zijn naar wat u zegt. En Heer, wilt u ons nu ook helpen in een moment van stilte? Of om gewoon alleen maar stil te zijn of ook om te luisteren naar iets wat in deze dienst misschien geklonken heeft en wat speciaal voor ons belangrijk is. Of wat u ook maar wilt zeggen. Heer God, we verlangen er naar, net zoals getuigd wordt van Zacharias en Elisabeth, om mensen te zijn die uw weg gaan, die houden van uw geboden. En wij zeggen vandaag, wij houden van de geboden van onze Heer Jezus Christus, we willen zijn leerlingen zijn. En we danken u dat als wij ootmoedig willen luisteren, dat we dan de rechte paden zullen leren. In Jezus' naam. Amen.